Luister elke donderdagmiddag van 2 tot 3 naar Radio Signaal op Radio Salto.
Radiosignalen, een programma over gezondheid en de gezondheidszorg voor iedereen. Informatie, gesprekken, nieuws en agendatips. Een uitzending van
Cliëntenbelang Amsterdam en Ombudsman Metropool Amsterdam.
Goedemiddag luisteraars, fijn dat u weer heeft afgestemd op Radiosignaal. Het is vandaag 9 juli. En heeft u het koud? Maar het kan nog veel kouder. In 1969 bedroeg op deze dag de gemiddelde temperatuur 11,7 graden. Is dat koud? Ach, dat weet ik niet. Hangt er ook vanaf of je een koukleum bent. Vandaag hebben we een zomergast. Die blinkt en die geeft gewoon warme straling af in de studio. Hij heet Tom Timmer en we gaan met hem praten over zijn herseninfarct en over zijn veerkracht. Maar dat allemaal na de muziek.
The taxman's taken all my dough and left me in my stately home, blazing on the sunny afternoon. And I can't sail my yacht. He's taken everything I got. All I've got's this sunny afternoon. Save me, save me, save me from this squeeze. I got a big fat mama trying. Live this life of luxury, blazing on the sunny afternoon. In summertime, in summertime, in summertime.
The girlfriends run off with my car and gone back to the now I'm sitting here, sipping that nice cool beer, gazing on the sunny afternoon. Help me, help me, help me sail away. Well, give me two good reasons why.
In summertime,
Ja, dat was het nummer Sunny Afternoon van de Britse groep The Kinks. De single werd uitgebracht op 3 juni 1966 en is geschreven door Ray Davies. Hij was ook gitarist, naast dat hij allerlei mooie nummers heeft geschreven. Het nummer had een mooie notering in de hitparades en het verscheen ook op het album Face to Face in 1966. Vandaag praten we over wat er gebeurt als je getroffen wordt door een beroerte, oftewel een herseninfarct. Wat kun je nog wel, wat geeft problemen en hoe geef je je leven daarna vorm? We praten hierover met zomergast Ton Timmer, die in 2016 een herseninfarct kreeg. En we hebben het ook over zijn veerkracht en positiviteit om na verlies van gezondheid verder te gaan. Ton, welkom in de studio. We kennen elkaar al een poosje, dus we tutoyeren elkaar. Je hebt in 2016 een herseninfarct gehad. Daar gaan we het straks over hebben, want ik wil jou graag even beter leren kennen door de luisteraars. Wat is je achtergrond?
Mijn achtergrond was dat ik op mijn 16e jaar een tumor had in mijn achterhoofd. En daar kon ik moeilijk dingen onthouden en goed praten, zeg maar. En ik heb dat gedaan, veel gedaan door veel op te schrijven om de dingen te onthouden. En zo ben ik verder gegaan.
Ja. En wil je zeggen hoe oud je bent of wat voor situaties je leeft?
In dit moment ben ik 67 jaar oud. Ik heb na een WHO-periode een pensioen. En ik heb twee kinderen waarvan de jongste gehandicapt is. Hij is autistisch en kan niet praten.
Ja. En je begon je leven op een school voor werktuigbouwkunde, ja, heb ik begrepen.
Dat klopt, ja.
Ja, maar je bent boekhouder geworden. Nou is dat wel iets wat een tovenaar kan, maar hoe heb jij dit gedaan?
Ik heb een vrouw gehad die zag dat ik heel erg ongelukkig daarmee was. En die zei, laat een test houden en toen laat een test doen. En daar kwam uit dat ik beter boekhouden kon gaan doen. En later yoga geven, maar dat komt later ook ter sprake.
Ja. Maar je hebt het, als je het over boekhouden hebt, heb je het direct over cijfers. Was je daar als kind al gek op?
Als kind was ik er wel gek op. Ik kon goed cijferen. En dat bleek ook op de lagere school later.
Ja. En wat bracht jou ertoe om toch die werktuigbouwkunde te gaan studeren? Tenminste 2 jaar dan?
Nou, dat is door mijn vader ingegeven. En hij vond dat ik dat moest gaan doen. Maar dat was heel verkeerd van mijn vader. Mijn vader was eigenlijk iemand die overheerste. En eigenlijk daar ook op de kinderen zijn wil opdrong.
Nou ja, was het iets wat hij zelf heeft gestudeerd?
Nee, hij werkte op een metaalfabriek in Noordwijkerhout. En dat is ook een werktuigbouwkantachtig. En hij dacht dat ik onder een auto kon gaan liggen en motoren ging repareren. Maar daar had ik helemaal geen zin in.
Nou ja, was hij ook monteur of had hij meer een kantoorbaan?
Hij was directeur van die fabriek.
Ah.
En later bleek ook dat de mensen hem te autoritair vonden als directeur in het doen van het werk daar.
Maar heeft hij daar wel tot zijn pensioen blijven werken?
Daar heeft hij tot zijn pensioen gewerkt.
Zo, ja.
En hij had ook nog de kracht om bij het gezin ook te overheersen op de kinderen. En dat vond ik heel erg naar om te ervaren.
Ja, dat snap ik. Ja, nu deed je natuurlijk van alles voordat je je herseninfarct kreeg in 2016. Wat deed je zo al?
Ik deed boekhouden. Ik heb ongeveer 5 verschillende banen gehad. En met de boekhouden doen vond ik belangrijk het menselijk contact. En daar heb ik heel mooie ervaringen mee.
K- Kan je er eens een voorbeeld van noemen?
Nou, ik bedoel bijvoorbeeld als boekhouder. Dan komen mensen dus declaraties indienen. En die zeggen dat dat van een bepaald budget af moet. Maar dan zeggen ze, nee, je lost het maar op. Nee, ik stuurde de mensen gewoon terug. En ik zei van, nee, je moet eerst gaan vragen hoe ik dat die budgetten dan verder moet aanpassen. Wel of niet. En een tweede ding wat ik deed, ik vond het fijn om met de subsidiënten contact te blijven onderhouden. En daar ben ik heel erg blij mee. Ze waren ook blij toen ik ophield met boekhouden, met mijn laatste baan, dat ik, jammer dat ik wegging. Ja, jij was de meest sociale ambtenaar die we hebben meegemaakt.
Zo, dus je was heel goed in het leggen van en houden van contacten.
Nou, contacten, maar ook eerlijk zijn. Ja. In de boekhouding moet je eerlijk zijn. Als ik zodra je gaat sjoemelen, dan kom je jezelf later tegen. Want dan zegt bijvoorbeeld je baas van, je hebt niet goed gedaan, boekhouder.
Ja, en je hebt 5 verschillende banen gehad. En na die 5e ben je gestopt met je betaalde werk als boekhouder.
Ja, dat klopt.
Ja. En wat deed je daarnaast met je zoon? Hoe heet hij?
Mijn zoon heet Walter.
Oké. En andere zoon heet?
Hij heet Koen.
Ja. Wat deed je met Koen graag? En wat vond hij leuk om te doen?
Nou, Koen was een hele zelfstandige jongen. Hij deed niet zoveel met zijn vader. Het enige wat ik met hem wel eens deed, dat was een spelletje, zeg maar. En dat vond hij leuk als kind. Dus dat was zijn doen en laten.
Ja.
Ik had meer contact met mijn autistische zoon.
Ja, en ik hoorde dat je vaker met hem hele lange wandelingen maakte.
Ik vond het fijn dat mijn vrouw mij gunde om dat te doen. Ja. En het is gebleken dat ik door het wandelen met soms 50 kilometer per dag, dat ik echt steeds beter contact met hem kreeg. Maar dat is een gevoelsmatig contact.
Ja.
Want hij kan dus ook niet praten. En die uitstraling en alles wat er gebeurde tijdens al die wandelingen, dat was prachtig om mee te maken. Maar dat is alleen gevoelsmatig.
Ja, ja. Kan je daar eens een voorbeeld van geven?
Nou, bijvoorbeeld als je dan liep die en voor je uit. Toen zei hij dat hij even terug moest komen. En toen begon hij te lachen. En dat soort dingen. Ja. En ik heb de 10 maal de Vierdaagse gelopen. 5 maal van Nijmegen en 5 maal van Apeldoorn.
Zo.
Maar de Apeldoornse vond ik het leukste, omdat daar niet zoveel mensen waren.
Ja.
En we sliepen in een jeugdherberg. Nou, daar heeft hij ontzettend genoten. Als ze s'avonds gingen slapen op een stapelbed, ik lag altijd beneden, dan keek ik gauw even om een hoekje of ik er nog was.
En wat zei je dan? Koekoek?
Oh ja, zoiets, ja.
Ja, maar je trok dus dan heel 4 dagen ontzettend intensief met hem om.
Ja,
ja.
En er was ook nog iemand die ik heb leren kennen. Dat was Thea. Dat was ook echt een lachbek. Die kon echt heel veel humor maken. Dus we hadden heel veel lol. En op een gegeven moment zei hij, ho Tom, we moeten nu aan Walter aandacht geven.
En wie is Thea?
Thea is nu een vrouw van nu ongeveer 50 jaar. Die heeft ook op de Ark gezeten waar Walter woonde. En op de Ark ging het ook om, hoe doe je het eigenlijk? Hoe geef je positieve aandacht? En ga op het niveau van die mensen zitten waar ze zijn, zeg maar.
Ja.
En Thea ook, die was ook gehandicapt op een andere manier. Maar ze was heel eenvoudig van hart. En daar kon ik eerlijk van genoten. Genieten.
Ja, genieten. Ja, heerlijk. Ja, behalve wandelen. Ja, ik ken jou in ieder geval ook als een hele harde en veelvuldige fietser.
Ja, ik fietste dagelijks naar mijn werk. Dat is ongeveer 10 kilometer door een natuurgebied. Daar kwam ik tot rust en dan mediteerde ik. En dan kwam ik op mijn werk heel ontspannen. En dan kon ik heel ontspannen mijn werk doen.
Ja.
Mijn collega zei, dat doe je toch niet, want dat kost te veel tijd. Nee hoor, bij mij was het zo van om op rustig op je werk te komen en dan je werk te gaan doen.
Ja, ja. Maar stapte je dan onder dat fietsen nog even af om naar de natuur te kijken? Of?
Ja, zeker. Dan ging ik mediteren bij een vogelplas.
Zo. Maar dan ging je dus al heel lang voordat je moest beginnen van huis af.
Ja, dan moest je vroeger voor weg. Maar je bleef daardoor actief.
Ja.
En vrijdags fietste ik ongeveer 20 kilometer naar Noordwijk. En dan pakte ik de tandem en dan nam ik mijn zoon mee naar Den Haag. Dat was ook ongeveer 20 kilometer. En daar heb ik heerlijk van genoten. En Walter die vond het ook heel erg fijn om dat te doen.
Dus van de instelling fietste je naar huis?
Vanaf mijn werk fietste ik naar de instelling. En van de instelling fietste ik door de duinen naar Den Haag.
Ja, ja. En dan fietste je dan na dat weekend weer met fiets naar zijn instelling?
Dan fietste ik weer terug naar de instelling en weer terug naar huis met mijn gewone fiets.
Zo.
20 jaar heb ik dat gedaan en dat is onbeschrijfelijk hoe mooi dat is. Om zo contact met een zoon die behoorlijk autistisch is. Maar ja. Hij ontspande ervan en ik ontspande er ook van.
Ja, dat is hartstikke tof. Maar je zegt 20 jaar dat je dat hebt gedaan. Het betekende dat hij dan ieder weekend ook thuis was?
Dan was hij ook ieder weekend thuis.
Wow. En was dat de eerste plek waar hij zat?
Nee, later is hij overgegaan naar de Ark. Het is een geestelijke instelling waar het gaat om liefdevolle aandacht aan elkaar te geven. En daar is hij nog beter geworden. En daar is hij een prachtige man uit voortgekomen.
Ja.
En hij maakt daar altijd grapjes. Hij zit te lachen, te gieren. En dat vind ik heel leuk om te zien.
Ja, en jij bent ook heel erg... Ik ken jou als een hele betrokken vader die ook heel erg de mensen kent in die instelling en daar goed contact mee onderhoudt.
Ja, dat deed ik dus ook. Want ze vroeg ook veel dingen aan mij. Eén man was priester geworden, was priester en is later bij de Ark gaan werken. En is ook zijn verantwoordelijke geworden. En ik heb heel goed contact met hem over de dagelijkse dingen.
Ja, ja.
En de wisselwerking met hem en ook met de andere hulpverleners maakte hij hem tot Walter, hoe hij nu is.
Ja. En betekent dat dan ook voor jou omdat hij in een goede omgeving zit, dat je ook meer tijd hebt om andere dingen te doen die je fijn vindt?
Ja, zeker. Als je dus ouder wordt en zeker een gehandicapt, dan is het belangrijk dat hij zijn plek vindt en dat ik ook op dat moment mijn eigen leven verder kan doen.
Ja. Ja, ja. Ja?
En dat leidde tot dat ik de yogaopleiding ben gaan doen. 2-4 jaar. En later ben ik ook daardoor yoga gaan geven aan mensen.
Ja.
En ik vond het heel fijn om te doen.
En dat was nadat je die boekhouding had afgesloten, zeg
maar. Ja, ik had hem afgesloten. Ik kon het niet meer aan om interactie met mijn baas te doen. Dat ging te langzaam.
Ja.
En toen zei een psycholoog, je hebt nog iets moois in je. Ga dat gewoon doen. Ga doen wat je echt nu leuk vindt. En blijf niet hangen op een ambtenaar op een afdeling.
Nee. Dus je bent direct daarna die yogaopleiding gaan doen en in de praktijk gaan brengen?
Nou, dat was altijd. De opleiding deed ik al tijdens mijn boekhoudbaan. Maar later kon ik het gewoon toepassen.
Dus je kon gelijk overstappen van de ene baan naar de andere?
Ja.
Ja. Nou, dat heb je goed berekend als boekhouder. Ja.
Ja, het is een berekening. Het is een berekening.
Ja.
En ik kreeg ook, doordat ik voor 3 ambtenaren werkte, kreeg ik ook een hele mooie uitkering. En daardoor kon ik dus ook makkelijker yoga gaan geven.
Ja, ja, dat is heel erg mooi. We gaan nu even luisteren naar een stukje muziek en daarna gaan we het hebben over je herseninfarct, dan wel je beroerte.
And the boys, just the girls with the girls in their hair, while the shots of men who just sit
Dit is het nummer This Is The Life, de tweede single van het gelijknamige album van Amy McDonald. Ze stond daarmee in vele lijsten en in Nederland was het de best verkochte single van 2008. Dat is al heel lang geleden. We gaan het nu hebben over je herseninfarct, Ton, wat je in 2016 kreeg. Maar nog even voor mensen die daar niet zo goed weten wat het is. Je herkent de signalen van een herseninfarct aan een scheve mond. Mondhoek hangt dan plotseling naar beneden. Klopt. Aan een spraak die verwarrend is. Iemand die praat ineens verward of kan de woorden moeilijk vinden of uitspreken. En aan een lamme arm. Plotseling krachtverlies of verlamming van een arm. En mocht je dat bij iemand zien of bij jezelf, bel dan direct 112.
Klopt.
Ja, en die informatie vindt u niet op de site van de Hersenstichting, maar wel op de website van de Hartstichting.
Ja, dat klopt. En er hangt nu ook in ziekenhuizen een bord daarover, vaak.
Oh, wat goed.
Ja.
Ja. Nu kreeg jij je herseninfarct in 2016. Was je daarvoor al af en toe niet lekker? Of merkte je iets?
Ik merkte gewoon dat ik de snelheid van het leven niet meer aankon. Ik vond dat zo, de ontwikkeling van praten en doen ging zo ontiegelijk hard. Ik denk dat dat een van de oorzaken kan zijn, laat ik voorzichtig zijn, van mijn herseninfarct.
Ja, maar je staat het los van de problemen die je daarvoor al had met je op het gebied van je hersenen?
Nou, die hersenen waren, maar een herseninfarct heeft het nog erger gemaakt, zeg maar.
Nou ja, ja. Dat delen van je hersenen het minder goed doen.
Delen van je hersenen inderdaad moeilijker gaan doen.
Ja, op dat moment in 2016, ja, ik kan me voorstellen dat ineens het licht uitgaat voor je. En wat gebeurt er dan in je lijf? Wat ervaar je?
Je ervaart dan dat je lijf het gewoon niet meer doet. Je knie kon het niet meer. Ik neigde naar links te vallen. En dat is heel vervelend om te ervaren.
Ja.
Maar de reacties, wat het met je hersenen heeft gedaan, dat heb je pas na je revalidatie en tijdens je revalidatie ervaren.
Ja, ja.
En toen merkte je dat gewoon minder werd.
Ja. En waar was je? Was je in bed? Of zat je in een stoel? Of liep je? Of?
Nee. Ik stapte mijn bed uit en toen neigde ik steeds naar links te vallen. Maar aan het begin herkende ik het niet en pas in de avond heb ik 112 gebeld.
Zo. En hoe kwam je? Kreeg je daar meer en meer last van, waardoor je toch maar ging bellen? Of?
Ja, toen was het veel slechter. En ik had op dat moment ook de verantwoording over Walter. Dus het was een beetje een rare situatie op dat moment.
Ja. En was je verder, je was met Walter thuis, maar Was je vrouw niet thuis?
Nee, die was een weekend naar Utrecht, dus vandaar.
Ja, ja. Wat ging door je heen? Het lijkt me ontzettend beangstigend.
Ja, het was gewoon heel raar. Je voelde je heel vreemd. Het kwam als een schok binnen, eigenlijk. Dat het gebeurde. En ook de mensen in de buurt waar ik op liep, zeiden, joh, ga naar het ziekenhuis. En ik negeerde het, want ik voelde me verantwoordelijk voor Walter op dat moment. En dat ik hem dus gewoon dus kon helpen.
Ja.
En toen Françoise weer thuis kwam, toen heb ik s'avonds 112 gebeld. En toen ben ik opgenomen worden in het ziekenhuis met spoed.
Zo. Dus je hebt gewacht tot zij thuis kwam voordat je actie ging ondernemen?
Dat klopt, ja.
Wauw. Ja. En je werd opgehaald met een ambulance.
Met een ambulance, ja. Dat klopt.
Weet je nog iets wat er aan het begin gebeurde? Wat ze als eerste gingen toedienen? Nou,
ze gingen eerst gewoon mijn hersenen tot rust brengen. Eerst kijken hoe al mijn bloed en alle lichaamfuncties waren. En in de het ziekenhuis werd ik aan een apparaat gezet om die herseninfarct neer te laten gaan.
Nou ja, ze gingen je bloeddruk verlagen.
Nou, onder andere dat ook. Dat hebben ze ook gedaan.
Ja.
En dan heb je dus een tijd aan apparaten gelegen, zodat de herseninfarct niet bleef doorgaan.
Ja, ja. Dus het kan nog erger dan worden.
Dan kan het steeds erger worden, want er wordt een bloedpropje naar de hersencellen gestuurd. Die kunnen die hersencellen gaan beschadigen. En elke onderdeel van je lichaam heeft contact met een deel van je hersenen.
Ja. Dus dat propje dat sluit eigenlijk de toevoer van zuurstof af. Ja. Waardoor je functie uitvalt.
Je moet denken aan een bolletje in je hersenen. Bijvoorbeeld bij mij was een bolletje in de hersenen beschadigd. En dat stuurde mijn linkerknie en mijn linkerkant aan.
Ja.
En dat was beschadigd.
Ja, ja. Ja, ja, dat lijkt me verschrikkelijk. Dreun voor je. Hoe reageerde je erop? Was je angstig of verdrietig of boos? Of?
Ik was enorm angstig en ik huilde hem kapot. Ik wist niet meer wat ik kon doen.
Nee.
Ik kon wel huilen door onmacht.
Ja, en deed je dat ook?
Ja, dat deed ik ook op dat moment.
Ja, hartstikke goed. Moet er dan toch uit?
Het moet er op dat moment uit.
Ja.
En deze maatschappij is dat mensen dat niet zo gauw opvangen. Maar mevrouw die deed het echt, die ving me echt op.
Ja.
En ook de mensen in het ziekenhuis.
Ja, en de eerste maanden, hoe lang ben je eigenlijk in het ziekenhuis geweest?
Ik denk bij elkaar 2 weken.
Zo.
Nou, en daarna ben ik naar een revalidatiecentrum gegaan.
Ja, wat ging je daar als eerste doen?
Nou, eerst natuurlijk een beetje wennen. Toevallig kende ik ook een vriendin van ons. En die was ook daar opgenomen. En die keek naar mij aan. Oh, we komen ze wel uit hoor. Dat is heel positief.
Ja. Nou, was jij toen ook positief?
Nou ja, het begon tot je door te dringen. Om weer naar het positieve toe te gaan.
Ja.
Want ik deed in het revalidatiecentrum alle therapieën die er waren. Van fysio tot muziek spelen, tot yoga doen. En daar was ik heel erg blij mee.
Ja.
En dat deed ik, sommige dingen deed ik ook samen met die vriendin, zeg maar. En we zaten elkaar alleen maar op te peppen. Nou, dat was dus gewoon heel leuk om dat mee te maken.
Ja, geweldig.
Ja.
Zelfs daar maak je dan nog een competitie van.
Het was een soort competitie.
Ja.
Maar het is ook een onderdeel van de veerkracht waar we het later over hebben.
Ja. En als je nou, je had het over je verlamming en een knie.
Ja.
Waar je problemen mee had. Wat was er precies met die knie? Of wat is
de knie wordt niet meer aangestuurd door de hersenen. Dat betekent dat die knie niet meer werkt. En daarom moet ik ook nu met de rollator lopen.
Ja.
En ik krijg ook fysio omdat te blijven stimuleren. En dan worden mijn bovenbeenspieren en mijn kuitspieren wordt de aandacht aangegeven. Zodat die sterk worden. Zodat je beter staat en beter kan lopen.
En merk je dat er gaandeweg tussen nu en zeg maar vorig jaar, dat je toch enige dat je steeds nog wel wat verbetering hebt?
Je ziet wel wat verbetering, maar je ziet ook momenten dat het wat slechter gaat. Maar dat is conform een herseninfarct.
Dat hoort er gewoon bij.
Dat hoort er gewoon bij.
Ja. Dus je hebt de fysio en je had daar fitness.
Ja.
En je hebt, zoals overal, maakt niet uit waar je bent en wat voor situatie. Je doet dan yoga en je luistert naar muziek.
Ja, dat klopt.
Ja, dat stimuleert allemaal om weer beter te worden. Dat je weer wat meer functies kunt versterken. Maar ik hoorde ook dat je 's avonds vleugel speelde.
Ja, dat was er stond in de hal een vleugel. En daar ging ik piano zitten spelen. En ik vond het heel fijn om dat te doen. En dat maakte me ontspannen in het revalidatiehuis.
Ja.
Het was echt, dat was heel goed.
En kreeg je veel applaus?
De mensen die daar rond zaten te luisteren. Eén keer was er een vergadering van de medewerkers van het centrum. En die waren aan het vergaderen. En toen stopte ik ermee. En toen zeiden ze, nee, we willen dat je verder gaat. Dat vergeet ik nooit meer.
Ze wilde je eigenlijk wel houden als huispianist.
Ja, bijvoorbeeld. Ja. Dat zoiets zou kunnen, ja.
Nou, dat is wel een heel mooi compliment.
Ja, dat is zeker een heel compliment.
Ja, en als je daar nou... je had het net over die andere vrouw die daar ook was.
Ja.
Waar had je verder nog steun aan?
Nou, ik had ook nog steun aan een neef van Swaassen. Die kwam daar ook langs en die deed een religieuze dienst voor mij. En ook mijn vriend Ron deed dat ook.
Nou ja.
Daar had ik heel veel steun aan. En dat is echt mijn boezemvriend geworden.
Zo.
Hij begrijpt mij ook heel erg, ook de ontwikkelingen van kerk en dat soort zaken.
Ja.
Want het gaat gewoon niet alleen om de dienst, het gaat ook om wat je voor elkaar betekent in het leven. En dat Ron, mijn vriend, die deed daar echt heel ontzettend veel in.
Nou ja.
Tot de dag van vandaag.
Dus je had die dienst en je had wat er tijdens die dienst gebeurde. En je muziek.
En de muziek.
En je bezoek.
Ja.
En kon je vrouw daar ook nog wat in betekenen?
Mijn vrouw kwam dagelijks. En ik ben heel erg dankbaar voor dat ze dat deed. En dat ze er steeds weer was voor mezelf.
Ja.
Voor mij. En het was voor haar ook niet makkelijk natuurlijk. Zoals je ziet de man dus in een revalidatie zitten. En ook dat hij moeilijker praat dan daarvoor. Dus dat is best een confrontatie voor haar.
Ja.
Maar ze had ook kracht om steeds maar weer te komen.
Ja, ja. Maar had je dan... Ja, dat is natuurlijk heel erg mooi. Maar had je dan in het begin dat jullie elkaar spraken ook nog een andere vorm van communiceren die belangrijker werd? Want ik kan me voorstellen als je steeds zoekt naar woorden of je hebt daar een probleem mee om met elkaar te praten, dat je elkaar misschien wat meer beetpakt of signalen geeft.
Me omarmen, maar ook het praten. Zij gaf aandacht om mij te helpen daarmee. En dat ging langzamerhand weer beter.
Ja. En hoe lang ben je in dat revalidatiecentrum
een
geweest?
Een maand of vier.
Zo, ja. Ik kan me nog wel herinneren dat je vertelde dat je daar in een rolstoel zat in het begin.
In het begin in een rolstoel, dat klopt. En later met al die therapieën en ook zwemmen was daar ook.
Oh.
Toen op een gegeven moment, toen kreeg ik een rollator. En dat kon ik met een rollator gaan lopen. En daar ben ik heel blij dat ze dat hebben geleerd.
Ja.
Ze hebben geprobeerd mijn hersenen te prikkelen. En dat het wegging, maar dat ging niet meer. Dus die beschadiging, die blijft gewoon.
Ja, ja. Ze hebben die hersenfunctie voor je been, zeg maar.
Ja, precies.
Maar daar valt geen ontwikkeling meer.
Daar komt geen ontwikkeling en dat moet ik accepteren dat dat zo is.
Ja. En die fysio, heb je dat nu nog?
De fysio heb ik nog steeds. Dat is voor mijn beenspieren. En ik heb fitness. Oh. En ik zit dus nu op een dagbesteding waar er ook dingen gebeurden met een lager tempo van praten en doen. En daar kan ik beter functioneren, zeg maar.
Oké, daar gaan we het straks over hebben.
Ja, ja.
Van wat je op de been hield en hoe je leven er nu uitziet.
Ja, dat klopt. Dat zullen we doen.
Oké.
Heel mooi.
There are places I remember all my life, though some have changed, some forever, not for better, some have gone, and some remain. All these places have their moments, with lovers and friends I still can recall.
Dit was de stereo remastered In My Life van de Beatles. Een nummer oorspronkelijk uit 1965 van het album Rubber Soul. En het is geschreven door John Lennon, die het beschouwde als zijn eerste echte goede nummer voor de Beatles geschreven. Het is maar dat u het weet. We gaan het in het laatste deel van dit zomergasteninterview hebben over het leven van Ton, van jou, nadat je de herseninfarct hebt gekregen. We hebben het natuurlijk net al gehad over het revalideren. En het lijkt me een hele pittige tijd om weer van alles te moeten leren opnieuw, op een andere manier. Ja, daar heb jij enorme veerkracht voor nodig gehad. En nog steeds. Wat hield jou nou op en wat bracht jou nou op de been?
Ik bleef op mijn been om ten eerste de oefeningen te blijven doen. En een tweede, stille momenten, vooral 's avonds te nemen. En de kracht in jezelf te vinden waaruit intuïtie kwam. Wat ik de volgende dag kon gaan doen.
Ja.
En het gevaar van een herseninfarct is dat je 's ochtends gaat zitten en niks meer gaat doen. Nou, dan gaat alles achteruit. Ik probeerde dan weer een dag te nemen om wat dingen te gaan doen.
Ja.
Ik had me ook bijvoorbeeld opgenomen om elke dag 3 mensen op te bellen en te vragen hoe het gaat met ze. En dat heeft me heel veel kracht gegeven.
Zo, wat een goed plan. Had je dat zelf bedacht?
Ja, dat heb je zelf. Dat krijg je van binnenuit, krijg je die roeping. Ik heb nu op dit moment een man die ik dagelijks bezoek. En die man die is ook heel erg gehandicapt. En ik heb een heel mooie relatie daarmee gekregen.
Zo.
En de Stichting Welzijn van de gemeente Den Haag heeft die koppeling gemaakt.
Nou ja, die koppelde jou dan aan iemand die bepaalde zorg nodig heeft.
Die bijvoorbeeld eenzaam is.
Ja,
Want je moet één ding weten. Als je eenmaal een handicap krijgt, dan moet je voorstellen, dan leef je in een hele andere wereld. Daar zit zo'n groot verschil tussen. Bijvoorbeeld de dagbesteding is het heel laag. Heel laag. Je hebt veel meer vanuit binnenuit contact door de eenvoud met elkaar.
Ja.
Het nadeel daarvan is dat je los komt te staan van de zogenaamde gewone wereld.
Ja, ja, dus je komt de deur daar binnen en je begeeft je onder mensen, ja, die je op andere manieren het niet tegenkomt. Maar die ook andere dingen niet kunnen. Of juist andere dingen weer wel.
Dat klopt.
Ja. Ja.
En ik heb een vrouw leren kennen, die heet Rhea. Daar zaten we op de vrijdagochtend altijd te zingen met elkaar. En we hadden ontzettend lol. En zij is onze vriend geworden. Met een man die ook in haar woongroep woont. En dat is een hele mooie ervaring.
En je bedoelt dan dat jullie met z'n vieren?
Met z'n vieren. Ze komen af en toe met z'n vieren bij elkaar. Oh. Of ik ga er alleen naartoe. En we stimuleren elkaar gewoon om dingen te blijven doen.
Zo, wat
om
goed,
niet, in het pak, niet met de pakken neer te gaan zitten.
Ja.
We zijn bijvoorbeeld nu ook bezig onze provider te wisselen. Want dat ging helemaal niet goed. Ik mag natuurlijk geen reclame maken.
Nee, dat mag niet.
Dat gaan we ook maar niet doen. Maar ik heb nu vertrouwen in dat ik een goede provider heb. En ze helpt ook met dingen van de computer. Die man die is een kei in computer en die helpt me. Ja. Soms moet ik hem een beetje afremmen, want soms wil hij mij veel dingen tegelijk leren. En dan raak ik in de stress.
Ja, ja.
Dan zeg ik, ho. Alleen dit.
Ja.
Ja.
Maar toen je nog in het revalidatiecentrum was, had je een heel sterk voor ogen van ik kom hieruit. Ik kom uit deze situatie. Ik moet gewoon weer meer kunnen en dat gaat me lukken.
In het, ook door die vriendin daar in het revalidatiecentrum. En ook 's avonds als ik stil was en ik probeerde de dag en de volgende dag kreeg ik kracht om verder te gaan.
Ja.
En dat is verder doorgelopen en nadat ik weer thuis was.
Ja, ja. Want hoe deal je met het verlies van gezondheid?
Dat is moeilijk te dealen, omdat de maatschappij tegenwoordig zo snel gaat. En de mensen zijn alleen maar bezig, de hele dag maar bezig. Er is vaak geen tijd om eens een keer een gesprek te hebben. En dat voel je dan wel meer als je een handicap krijgt.
Ja, ja. En ik kan me nog herinneren van toen ik je hier voorsprak, dat je iets zei over, zeg maar, over vakanties die je nu niet meer zou kunnen doen. Dat je dan met veel plezier naar de foto's kijkt.
Ik probeer de herinneringen op te halen. Ik heb hele mooie ervaringen met vakanties zoals wandelen. En ook met mevrouw en Françoise. En wat we niet allemaal gedaan hebben. Nou, daar geniet je dan weer van. We hebben het toch allemaal gedaan.
Ja.
En bijvoorbeeld mijn vrouw. Nu zijn we de geschiedenis aan het bijwerken. Want ik was heel slecht in geschiedenis. Ik leer heel veel dingen over bijvoorbeeld Indonesië, de VOC-tijd, de toestand in India en Rusland. En Chakal hebben pas gevolgd.
Ja.
En dat is gewoon, daar kom je heel veel dingen achter. En daardoor merk ik dat mijn hersenen geprikkeld worden. En daardoor merk ik ook dat weer functie heeft richting mijn been.
Nou ja. Dus Marc Chakal, die helpt je op de been.
Nou, Chakal, die lezing, die programma's die ik gevolgd heb, dan heb ik ook gezien hoe hij strukkelde met zijn leven.
Ja.
Hij heeft in Rusland is die geboren en is later ook heeft een vrouw gehad. En toen is hij ook nog wel eens naar Parijs geweest. Maar hij werd door vaak ook niet erkend gewoon. Maar later, in deze tijd, wordt hij erkend met zijn schilderijen hoe het leven kan zijn.
Ja.
En daar ben ik heel erg blij mee.
Ja. Maar hij werd ook nog wel in de periode daarvoor erkend. En heeft er gelukkig nog wel van geprofiteerd.
Ja, zeker.
Ja. Maar het zien van dat soort programma's, die stimuleren jou om ja, om je eigen kunsten te doen, zeg maar.
Om dat kunst te doen. Maar ook dat François, zijn mevrouw, ook die is heel goed in geschiedenis. En vulde dingen aan. En heb ik heel veel dingen van de geschiedenis geleerd.
Ja. En speel je ook nog piano thuis?
Ik ben nu weer bezig weer met piano. Ik moet het weer activeren, want ik wil daar weer meer mee gaan doen eigenlijk.
En met meer bedoel je dan thuis? Of weer
thuis,
voor
thuis. Ik heb het een tijd niet gedaan, maar ik moet er echt weer aan gaan. Ik wil er echt weer aan gaan beginnen.
Ja. En ga je nog de natuur in?
Dat gaat minder vaak. Wat ik wel vaak doe, dat ik bij ons in het park ga zitten. Op een bank. En daar is het heel erg stil. En dan ga ik ook een boek lezen. En in een hofje in Den Haag. Maar ik heb me ook van plan om meer naar de natuur in te gaan.
Nou,
maar
ja,
het probleem is dat ik hem dan met een taxibus moet laten brengen.
Ja.
Ik kan wel met openbaar vervoer komen. Waar ik heel erg veel van houd, dat is Klingendaal in Den Haag. Dat is een prachtig park. Daar kom je helemaal te rust. En zeker in de lente.
Nou ja. En dan pak je de bus of...
Nou, dan kan ik een tram pakken en een bus. En dan ben ik zo dicht mogelijk bij dat natuurpark.
Ja, ja. En dat is dan echt een dagje uit, niet even voor een half uurtje.
Nee, dat doe je niet een half uurtje. Want ik moet ook rekening mee houden dat alles ongeveer 60% tijd nodig hebt. Dus ik heb meer tijd nodig om te lopen. Daar moet ik altijd rekening mee blijven houden.
Ja, snap ik. En jij bent gek van yoga.
Ja.
Je hebt het gegeven en je hebt het heel vaak zelf toegepast.
Ja.
Doe je dat nu nog? Of?
Ja, yoga krijg ik nog steeds van les van mijn opleidingdocenten. En die heeft mij ook gestimuleerd. En die zei ook, als ik weer wat dingen weer kon, zeg Tom, het gaat toch wel weer beter. En zij deed het niet om prestatie van yoga, maar ze deed het om... wat kun je nog wel doen met je lijf?
Ja.
En daar was ik heel erg blij mee. Daar ga ik altijd wekelijks nog naartoe.
Ja, ja, ook in deze tijd weer.
Ja, deze vrouw is 80 jaar, dus kun je nagaan. En zo'n stimulerende vrouw. En daar ben ik heel dankbaar voor.
Ja, en dat doe je ook nu in deze coronatijd?
In de coronatijd staat op dat moment alles stil, want dat mag gewoon niet, want dan sta je beter dicht bij elkaar.
Ja.
En wat je ook niet meer mag in deze tijd, dat is zingen. Want dat verspreidt ook de corona, zeg
ja.
maar.
Ja, snap ik. En het was je wel weer voor de coronatijd, zeg maar, begonnen met lesgeven, yoga?
Ik heb daar nog les gegeven. Maar maar de instelling wilde dat niet meer, omdat ik de gehandicapt ben geworden.
Oh.
In Nederland is vaak, je moet geoormerkt worden om dat programma te blijven doen. En als ze twijfels hebben, dan word je naast de kant gezegd en zeggen ze dat hoeft niet meer. Dat was bijvoorbeeld bij een bejaardenhuis. Die zeiden, wij kunnen niet meer het garanderen dat het goed gaat. Maar ik heb een hele mooie tijd gehad bij het bejaardenhuis om daar les te geven.
Ja?
Ja, dat was prachtig. En ik ging en de ontspanning deed ik altijd met een vleugel.
Ja, ja.
Maar het is alleen heel veel pijn doet het als mensen in de gewone wereld. Of je alles nog wel kunt.
Ja.
Je moet studie, ik studie, ei. En dat moet nog goed zijn. Wij moeten zeker hebben dat er niks gebeurt. Nou, dat vind ik soms wel eens te overdreven in de huidige maatschappij.
Maar je had bijvoorbeeld die yoga, wat je net noemt, wat je dan niet meer mag geven. Als je iemand naast je had gehad die dingen zou doen die jij normaal had gedaan, als je niet die handicap had. Dan had het wel gekund.
Dan had het wel gekund.
Maar dan denken ze niet met jou mee hoe het wel kan.
Hoe het wel kan. Het gaat in Nederland eigenlijk jammer genoeg op status. Maar in het leven gaat er ook iets. Er is ook iets anders. Elkaar begrijpen en eenvoudig te leven. En dan wordt het leven veel mooier dan het in werkelijkheid is eigenlijk op dit moment.
Ja.
Kijk maar nu op dit moment hoeveel geweld er is in de samenleving. Nou, dat is gewoon ongekend. Kijk naar de tv-uitzendingen. Er wordt alleen maar hard gepraat. En dat moet je dan maar volgen. Nee. En ik kan dat niet volgen.
Nee.
Dus ik moet gewoon op een gegeven moment zeggen, nou, dat ga ik niet doen. Ik ga alleen naar programma's kijken die mij stimuleren. Bijvoorbeeld een van de programma's waar ik heel erg van houd, dat is mis je. Dat vertellen mensen die een partner hebben verloren of een kind hebben verloren over hoe ze daarmee omgaan.
Ja.
En dat stimuleert mij ook weer om met mijn dingen om te gaan, met mijn beperking.
Ja.
Met het verlies van je hersenfunctie.
Ja.
Want het is ook een soort, het is soms een gevoel van doodgaan.
Ja.
Want dan is het, dan wordt het te veel. Zeg, kan ik het nog wel? En dan je eenzaamheid die ook af en toe wel eens naar voren komt.
Dat is echt een soort rouw.
Ja. En dat is een soort rouw.
Ja.
Dat gewoon blijft.
Ja. Nu heb je veel genoemd waar jij dan wel energie van krijgt. Wat zou je luisteraars die in hetzelfde schuitje terechtkomen willen meegeven?
Om niet bijvoorbeeld om bed gaan liggen de hele dag. Niet blijven zitten, maar ga wat doen. Ga zeker oefeningen doen. Ga ook dingen zoeken die je nog wel kan. En ik had het ook al gezegd, als je naar het verleden kijkt en van het verleden kan je weer punten vinden die je kan gaan doen, zeg maar, in je leven.
Ja.
Al ga je maar bijvoorbeeld een legpuzzel leggen als je daar zin hebt. Doe je graag spelletjes, ga spelletjes doen. Of crea. Er zijn zoveel dingen die je kan doen. Dus je moet dat gewoon blijven doen.
Dat je ook met je handen bezig blijft, met dat, creativiteit.
Met je creativiteit bezig bent.
Ja.
En ieder kan zijn eigen creativiteit zoeken. Ik ben bijvoorbeeld geen houtbewerker iemand, dat ga ik dus niet doen. Dan kan ik beter me op piano richten en op dingen en op yoga en op die dingen. En, ja. daar haal ik kracht uit.
Ja, en je schrijft, een soort overzicht van je leven. Daar ben je toch mee bezig.
Ja, dat heeft Ron mij gestimuleerd. Ton, ga je leven eens opschrijven wat je allemaal mee hebt gemaakt. Jij hebt ontzettend veel meegemaakt. En dat heel veel moeilijke dingen. En daar ben ik weer steeds weer op de been gebleven. Om weer dingen, om weer wat te gaan doen daarmee.
Ja. Nou, Ton, we zijn aan het eind van het interview. En ik ben onder de indruk van alles wat jou bezighoudt, wat je hebt meegemaakt en hoe positief jij in het leven staat. Ik dank je hier van harte voor je inbreng.
Ik ben ook blij dat ik het heb mogen doen.
Ja,
want het is ook goed voor de mensen die hier ook mee te maken hebben.
Ja, oké. Nou, ik dank aan Ton Timmer, maar ook aan Michiel, aan Beb en aan Olga. Volgende week zit Jan Barnhorn op deze plek. Kijkt u ook op www.radiosignaal.nl. Wilt u reageren op dit programma of op andere uitzendingen? Mail naar radiosignaal@cliëntenbelangamsterdam.nl. Of like ons of word vriendin of vriend op Facebook. En dan kunt u ook reageren via de chat of via een berichtje. Tot volgende week.
En u komt ook via de radio mij vragen als jullie daar meer over willen weten. Daar ben ik bereid toe.
Oké, dan sturen de vragen door. Dankjewel, Ton, en iedereen anders. Tot volgende week. Dag.
Luister elke donderdagmiddag van 2 tot 3 naar Radio Signaal op Radio Salto.